Goedemorgen gemeente, we willen met elkaar Gods woord openen vanochtend. Uit 1 Petrus, de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1. En we lezen daar het gehele hoofdstuk. En in de prediking zullen we in het bijzonder stilstaan bij de versen 13 tot en met 25. Maar we lezen heel hoofdstuk 1, zodat we ook duidelijk de context zien van dit gedeelte. 1 Petrus, hoofdstuk 1. Het is goed ook om een bijbeltje erbij te houden, ook gedurende de preek, omdat ik ook steeds terug zal gaan naar de tekst, naar het woord, naar de versen 13 tot en met 25 in hoofdzaak. 1 Petrus, hoofdstuk 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en dat door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. En dan komen we bij ons tekstgedeelte, vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ik heb vanochtend boven de preek gezet, de gelovigen aangespoord. De gelovigen aangespoord. Als we kijken naar het begin van deze brief, dan zien we dat Petrus deze brief schrijft aan de gemeenten die worden genoemd. De vreemdelingen in de verstrooiing. Zij leefden in Klein-Azië en dat is het huidige Turkije. Deze gelovigen, want dat zijn het, dat zien we heel duidelijk uit het begin van deze brief, hadden te maken met allerlei vervolging en onderdrukking. Zij leefden onder het bewind en onder de onderdrukking van de Romeinen. Het toenmalige Romeinse Rijk, daar behoorde ook het huidige Turkije toe. Heel goed mogelijk dat deze vreemdelingen waarover Petrus spreekt en die hij adresseert, dat zij eerder onder zijn gehoor hebben gezeten op de Pinksterdag, zoals we kunnen lezen in Handelingen 2. En nu stuurt Petrus hen een brief. Een brief om hen een hart onder de riem te steken, zouden we kunnen zeggen. Ze hadden het zwaar. Ze hadden te maken met lijden in hun leven. Sociaal, maatschappelijk, maar ook geestelijk. Het was niet eenvoudig voor hen. En juist was het zo belangrijk dat ze in deze verdrukking en in deze tegenslag waar zij mee te maken hadden, staande zouden blijven. En dat geldt ook voor ons vandaag. Wat is er? Ik zou zeggen, er is niets nieuws onder de zon. Ook vandaag voor ons als gelovigen zien we dat we steeds meer in het nauw komen te staan. Ook in Nederland, de omgeving waarin we leven. Wij worden dan nog wel niet lichamelijk vervolgd, maar ook dat is zeker mogelijk in de toekomst. Tegen deze achtergrond schrijft Petrus de brief. De brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Het wordt ook wel de lijdensbrief genoemd. En dat komt ook dat wij zien dat Petrus deze brief schrijft als bemoediging aan degene die te maken hadden met lijden. We zien dat in hoofdstuk 1, maar we zien dat ook in de volgende hoofdstukken steeds terugkomen. Dat thema van lijden zien we terugkomen in de gehele Petrusbrief. En Petrus wil die gelovigen die met lijden en moeite te maken hadden, wilde hij bemoedigen. En hij vestigt hun aandacht op de volkomen hoop. De ultieme hoop, zouden we kunnen zeggen. De hoop op de heerlijkheid die is weggelegd voor al Gods kinderen. En wanneer we kijken naar die eerste 12 versen, dan worden een aantal dingen, een aantal zaken heel duidelijk. Als we kijken naar vers 2, dan zien we dat Petrus daar heeft over de verkiezing. Uitverkoren overeenkomstig de volkennis van God de Vader, zegt hij. Maar we zien ook dat hij het heeft over de drie eenheid. We zien God de Vader, God de Heilige Geest, God de Zoon genoemd worden. In de versen 5 tot en met 9 zien we de volharding, het volhouden. Maar we zien ook de erfenis, de heerlijke toekomst die hen wacht. Dan heb je vandaag de dag mensen die zeggen, ik hou wel van de Heer, maar van de leer moet ik niets hebben. Nou, dan kunnen we vandaag zeggen, dan heb je er weinig van begrepen. Want als we kijken naar wat Petrus doet, die zet juist heel sterk in de eerste 12 versen de geloofsleer uiteen. Wat is hun fundament? Waar kunnen we op bouwen? Dat is wat Petrus doet in die eerste 12 versen. En daarna, als hij dat fundament gelegd heeft, dan komt hij bij vers 13. En dan gaat het praktisch gemaakt worden. Je zou kunnen zeggen, Petrus, daar kan je mee aankomen. Dat is nog eens een bemoediging. Eerst duidelijk neerleggen. Wat geloven we? Waar staan we voor? Wat is onze grond? Waar bouwen we op? En dan praktisch maken. Dat vaste fundament waarover Petrus het heeft, zien we ook dat dat gegrond is op de Heer Jezus Christus zelf. Op zijn lijden, maar ook op zijn opstanding. Christus die zijn bloed gegeven heeft als een verzoening, als een zoenoffer voor onze zonden. We zien dat bloed genoemd worden, bijvoorbeeld in vers 2. Daar wil ik heel kort iets over zeggen. We zien in vers 2 staan, besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Nou is dat iets wat we in de Bijbel niet veel tegenkomen, dat mensen met bloed worden besprenkeld. Maar we zien het voorbeeld duidelijk terugkomen in het Oude Testament, in Exodus 24 vers 8. En wat gebeurde daar in Exodus 24 vers 8? Daar kwam Mozes van de berg af. Hij had daar de woorden van God ontvangen. En die woorden gaf hij door aan het volk. Daar werd het verbond gesloten tussen God en zijn volk Israël. En als antwoord op de woorden die Mozes daar gegeven heeft, de woorden van God zelf, dan zegt het volk, ja, wij zullen die woorden doen, wij zullen die woorden onderhouden. En dan wordt het volk besprenkeld met het bloed. En dat is eigenlijk het bloed van gehoorzaamheid, het verbond van de gehoorzaamheid zou je kunnen zeggen. Zij werden besprenkeld met bloed. En nou hier, in die eerste Petrusbrief, komt dat beeld terug. En ook wij mogen zeggen, als gelovigen zijn we besprenkeld met het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij die voor ons geleden heeft, hij die voor ons de dood is ingegaan, maar wat nog meer is, die de dood heeft overwonnen. Hij die leeft. En dan gaat Petrus het praktisch maken, vanaf vers 13 tot en met 25. En dat willen we vanochtend ook gaan doen. Vers 13 tot en met 25. En dan willen we letten op vier aansporingen. Ik zou wel kunnen zeggen vier opdrachten die hier genoemd worden. In de eerste plaats zien we: hoop volkomen op de genade. Dat is aansporing 1. Dan aansporing 2. Wees heilig. Aansporing 3. Heb lief. En tenslotte aansporing 4. Blijf bij het woord. In de eerste plaats, hoop volkomen op de genade. We zouden het een aansporing kunnen noemen, maar eigenlijk is het meer een opdracht die Petrus hier geeft. En hij zegt dan ook in vers 13, om God de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat heeft enige uitleg nodig. Wat bedoelt Petrus als hij zegt, om God de lendenen van uw verstand? In een Engelse vertaling wordt gezegd, je verstand voorbereiden tot actie over kunnen gaan. Dus dat heeft ook iets te maken met wat we hier zien, nuchter zijn. Want hoe kun je anders tot actie overgaan? Petrus gebruikt hier eigenlijk het voorbeeld van een Romeinse soldaat, als hij het heeft over omgorden. En dan moet u weten dat een Romeinse soldaat droeg een gordel over zijn mantel. En als hij de strijd inging, als hij tot actie over moest gaan, dan werd die mantel als het ware opgebonden. Die gordel werd omgedaan, zodat hij de ruimte had om zich vrij te kunnen bewegen. Zodat hij de strijd kon ingaan, zonder dat hij gehinderd werd door zijn mantel. Nou, dat is eigenlijk het voorbeeld wat Petrus hier geeft. Dat voorbeeld van een Romeinse soldaat. We zien dat omgorden ook in het Oude Testament terugkomen als we denken aan het volk Israël. Bij de instelling van het Pascha, toen zij uit Egypte vertrokken, uit het diensthuis van de slavernij. Daar staat ook genoemd dat zij hun middel omgord moesten hebben, schoenen aan hun voeten, om snel te kunnen vertrekken, om zich voor te kunnen bewegen. Dus daar zien we ook iets van die gordel terugkomen, het overkleed bij elkaar gebonden en de vrijheid om je te kunnen bewegen. Nou, dat voorbeeld, dat gebruikt Petrus hier als aansporing naar de gelovigen, naar de vreemdelingen in de verstrooiing. En wat wil hij daar nou mee zeggen? Nou, hij wil er eigenlijk mee zeggen, heel duidelijk, blijf mobiel in je denken om de Heere God te kunnen volgen. Niet gehinderd, maar geconcentreerd denken. Om God je verstand. En geconcentreerd leven. Wees nuchter. Want dat zegt de tekst. Wees gedisciplineerd in je denken. Bedenk wat waar is. Filippenzen 4 vers 8 zegt het ook zo duidelijk. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Niet je gevoel, maar je verstand, de waarheid, Gods woord. Onze gedachten hebben omgording nodig, ook vandaag de dag. In onze denkwereld moeten zaken op orde zijn of orde op zaken worden gesteld. En deze oproep tot nuchterheid, die zien we meerdere keren terugkomen in de brief van de apostel Petrus. Onder andere in 1 Petrus 5, waar hij ook oproept, wees nuchter en waakzaam. Laat je niet beïnvloeden door de wereld. Wat ook een belangrijk woord is in vers 13, is dat hij zegt, daarom. Hij zegt, om God daarom de lendenen van uw verstand. Maar de vraag is dan, waarom? Nou, dat is alles wat hij in die eerste 12 versen heeft neergezet, wat hij heeft beschreven. Daarom hebben we dat ook met elkaar gelezen. Daarom wijst terug op het voorgaande. Die eerste 12 versen, daar is het fundament gelegd, ons geloofsfundament, de geloofswaarheden. Wat geloven we? Het is belangrijk dat we dat helder hebben, dat we dat zien. Hetzelfde principe zien we overigens ook bij Paulus. Denk als Paulus de brief aan de Romeinen schrijft, dan zien we die eerste 11 hoofdstukken wat Paulus doet. Steeds opnieuw geloofswaarheden neerzetten, hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk. En dan komt hij bij hoofdstuk 12 en dan gaat Paulus het praktisch maken. En dan zegt Paulus, ik roep u er dan toe op, broeders, en dan komt het. We hebben dat onlangs nog niet zo lang geleden gehoord. De preek uit Romeinen 12, het eerste gedeelte. Nou, dat principe zien we hier bij Petrus terugkomen. Het is een duidelijke opdracht, een aansporing. En nou is de kern van vers 13, zijn de volgende woorden. Hoop volkomen op de genade. Hoop is geloof in de toekomst. God vertrouwen voor datgene wat komen gaat. Omdat hij het beloofd heeft in zijn woord. Dat is dus heel wat anders dan de hoop van deze wereld. De hoop die we vandaag om ons heen horen, waarover de wereld spreekt, dat is een misschientje. Dat is een onzekerheid. Je weet het maar nooit. We hopen het maar. Het zijn de woorden die we dan om ons heen horen. Maar deze Bijbelse hoop waarover Petrus spreekt, die is vast en zeker. Het is een waarheid. En het woord hopen, of de hoop, zien we eigenlijk in de hele Bijbel terugkomen. Van Oude Testament tot Nieuwe Testament. Het is als het ware als een rode draad door heel de Bijbel heen gevlochten. En ik noem twee versen die spreken heel duidelijk over de hoop. Twee versen uit het Nieuwe Testament wil ik in het bijzonder noemen. Hebreeën 6 vers 19. Daar staat, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is. Dus niet onzeker, niet een misschientje, maar vast en zeker. Nog een tekst die heel duidelijk spreekt over de hoop. Romeinen 15 vers 13. Daar staat, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Hoop volkomen op de genade, zegt Petrus in vers 13. Ja, het is die genade die we ontvangen hebben toen we tot geloof kwamen. Toen we verlost werden van onze zondelast, toen we zijn wedergeboren. Toen we vergeving ontvingen door het offer van de Heer Jezus Christus. Dat is de genade van de verlossing. Maar waar Petrus het hier over heeft, in vers 13, daar heeft hij het over de hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat is een andere hoop. Dat is eigenlijk de overweldigende hoop op de genade wanneer Christus terugkomt en wij mogen delen in zijn heerlijkheid. Die genade waarover Petrus spreekt gaat eigenlijk nog verder. Wanneer ons sterfelijk lichaam zal veranderen in een verheerlijk lichaam. En wanneer we geen pijn, moeite en verdriet meer zullen kennen in ons leven. Maar wanneer we vrij zullen zijn van zonde en daarin aan Christus gelijk. Nou, Petrus spoort die gelovigen in de verstrooiing aan met die werkelijkheid. En ook ons vandaag, ook wij worden aangespoord. Het is de heerlijke erfenis die is weggelegd voor al Gods kinderen. We zouden kunnen zeggen, vader heeft nog iets bewaard voor straks. En daarom, omgord je lendenen en wees nuchter. Wees gedisciplineerd in het gebedsleven, in je Bijbel lezen, in je samenkomen met de gemeente. Gebruik je verstand en kijk eens naar alles wat er gebeurd is. Kijk eens naar het fundament wat de Heer Jezus Christus zelf gelegd heeft in de versen 1 tot en met 12. Hoop volkomen op de genade. Het is een aansporing. Onze wil wordt aangesproken. Het gaat om een wilsbesluit wat wij dienen te maken. En die hoop is gelijk aan geloof. Het is God vertrouwen. Hem gehoorzamen. En er ook dus naar gaan handelen. Ons denken, zoals ik zei, moet mobiel blijven. Om de weg van God te kunnen gaan. Wij moeten ons concentreren op de openbaring van Jezus Christus. Geconcentreerd denken, omgorden en geconcentreerd leven, nuchter zijn. Zie je hoe actueel het woord van God is? Want is dat niet, gemeente, wat we vandaag de dag zo hard nodig hebben? Die nuchterheid, weten wat we geloven, waar staan we voor, wat is ons fundament? Niet ons gevoel, maar de Bijbelse waarheid. Juist ook als je vastloopt in je gedachten. Nee, terug naar Gods woord. Wat zegt het woord van God? Dat is onze bron. Dan komen we bij vers 14. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die je vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Een kenmerk van een ware gelovige is gehoorzaamheid. Je zou kunnen zeggen, gehoorzaamheid is een vrucht van het geloof. Het is een eigenschap. Het hoort helemaal bij de gelovige. Het is een vanzelfsprekendheid eigenlijk. Een gelovige zonder gehoorzaamheid, dat kan niet. Nou spreekt de Bijbel ook over kinderen van de ongehoorzaamheid. En als de Bijbel spreekt over kinderen van ongehoorzaamheid, dan gaat het daar over ongelovigen. Kijk, het is zo dat een gelovige in zijn leven ongehoorzaam kan zijn. Wij zijn hier in dit leven niet van zonde vrij. Wij doen iedere dag nog zonde. Alleen het grote verschil is dat we niet meer onder de macht van de zonde leven. Dus als het goed is, beheerst het niet meer ons leven en worden wij niet meer onderdrukt, te neergedrukt door die zondelast, want we zijn ervan bevrijd. Maar Gods woord zegt ook, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar het is geen excuus om te blijven zondigen of in de zonde te blijven liggen. Nee, de tekst roept ons op om niet gelijkvormig te worden aan de begeerten van vroeger. Vroeger, toen we nog in zonde leefden en toen we nog vreemd van God waren, vervreemd van God, onder de vloek van de wet, toen we niet beter wisten. Maar nu moet het anders zijn. En daarom ook weer het woord in vers 13, daarom. Nogmaals, daarom, om God te lendenen van je verstand. Waarom? Nou, om alles wat er gebeurd is, alles wat de Heer Jezus Christus zelf heeft mogelijk gemaakt, door zijn lijden, sterven en opstanding. Wij hebben dus een bevoorrechte positie als gelovigen. En daaruit dienen we ook te leven. En dat veranderende leven, wat we hier ook zien, en de conclusie die we kunnen trekken uit vers 14, als we het zien over vroeger en nu, dat is voor ieder van ons zo belangrijk. De Heer Jezus zegt zelf in zijn gesprek met Nicodemus, u moet wederom geboren worden. Het is een noodzakelijkheid, want als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En als het gaat om de wedergeboorte, dan gaat het om de geboorte van bovenaf. De geboorte van de Heilige Geest gewerkt in de harten. En die geboorte is absoluut noodzakelijk. We komen bij onze tweede aansporing. Wees heilig. Vers 15 en 16. Ik lees het nog een keer. Maar als hij, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Hier klinkt de oproep tot een heilig leven. En zeg nou vanochtend niet, dat kan ik niet. Want wat de Heere van ons vraagt, dat geeft Hij ook. Hij komt ons te hulp. Dus die uitvlucht van dat kan ik niet, is hiermee dus ook vergoed van tafel. De Heere vraagt van ons, maar met dat Hij vraagt, bekwaamt Hij ons ook. Inderdaad, vanuit onszelf kunnen we niet. Maar Christus heeft het alles mogelijk gemaakt door zijn eigen lijden en sterven. Hij heeft volkomen verlossing gebracht op het kruis aan Golgotha. Maar wat nog meer is, Hij is opgestaan. We hebben een levende heiland. Christus is overwinnaar. En juist vanuit deze Bijbelse waarheid klinkt de oproep om heilig te worden in onze levenswandel. Het is een absolute mogelijkheid. Wat Petrus hier doet in vers 16, is dat hij teruggrijpt naar het Oude Testament. Hij kende de schriften, zouden we kunnen zeggen. Want de tekst die Petrus hier aanhaalt en citeert, komt uit Leviticus 11. En daar staat, want ik ben de Heere uw God, u moet u heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. Let op, u moet heilig zijn, want ik ben heilig. En dat is vandaag voor ons als gelovigen nog steeds realiteit. Wat toen gold voor Israël onder het oude verbond, geldt voor ons vandaag als gelovigen nog steeds. We zien hier immers het Bijbelse principe herhaald worden onder het nieuwe verbond. Deze waarheid die hier wordt uitgesproken door Petrus, deze waarheid mogen we rechtstreeks, ja moeten we rechtstreeks toepassen op ons eigen leven. Zoals God het volk Israël opriep om de Heer lief te hebben en hem te dienen en zichzelf af te keren van alle zonden, zo moeten wij als gelovigen gehoor geven aan de oproep om zijn beelddragers te zijn en om te gehoorzamen aan zijn geboden. Waarom? Omdat hij een eeuwig heerlijk werk van reddende genade geschonken heeft. Die genade die straks ten volle zal worden geopenbaard bij de verheerlijking. En dan volkomen zal zijn. Hoop volkomen op de genade. Niets, nog iets over die heiligheid. Heilig zijn of heilig leven betekent apart gezet. Apart van de vuiligheid, van de slechtheid, vanuit ons eigen hart. Of van datgene wat de wereld ons te bieden heeft. De heilige God die ons geroepen heeft om in het licht te komen. Omdat Hij licht is. De heilige God is de roepende God. Ook vanochtend, ook aan ons hart. En die heiliging, zoals ik zei, die begint van bovenaf. Het is een werk van de Heilige Geest. Vooraf gaat de wedergeboorte. Zonder wedergeboorte geen heiligmaking. Het gevolg van deze heiliging is dat we steeds meer op de Heer Jezus Christus gaan lijken. Zijn beeld gelijkvormig worden. En broeders en zusters, laat het ook ons gebed zijn vanochtend. Maak mij een beeld van u. De Anglicaanse puritein John Charles Rowell die zegt: het geloof, en ik citeer, dat geen heiligende invloed op ons karakter heeft, is niet beter dan het geloof van duivelen. Het is dood, alleen zijnde. Het is niet Gods gave. Het is niet geloof van Gods uitverkorenen. Kortom, waar geen heiligmaking van het leven is, daar is geen werkelijk geloof in de Heer Jezus Christus. Waar geen heilig leven is, daar is geen nieuwe geboorte. We zien dus dat het noodzakelijk is dat de Heilige Geest in ons woont. Willen we gehoor kunnen geven aan de oproep van vers 15 en 16. Wees heilig, want ik ben heilig. De Vader heeft ons Christus gegeven als verzoening van onze zonden. En de Heilige Geest om de smet van de zonde weg te doen. Maar hoe kun je nu weten of de Heilige Geest in je woont? En dat voorbeeld wil ik noemen voor de kinderen. Als voorbeeld. Hoe kun je nu weten of de Heilige Geest in je hart woont? Of bij iemand in iemands hart woont? Denk maar aan de wind. De wind kunnen we niet zien. Maar wat we wel kunnen zien zijn de gevolgen van de wind. We zien het aan de bomen. We zien het aan de golven. We zien het aan de wolken die langs de lucht heel snel drijven als het heel hard waait. We zien dus de gevolgen van de wind. De wind zelf niet, maar wel de gevolgen. En zo is het ook met de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in iemands hart woont, dan kunnen we dat zien. Waaraan zien we dat dan? Nou, we kennen allemaal de tekst vast wel uit Galaten 5 vers 22. De vrucht van de Geest. En wat is die? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als de Heilige Geest werkt in je hart, dan is dat zichtbaar. Het wordt zichtbaar voor je omgeving. Je leven wordt veranderd. Er komen vruchten. Zo is het ook bijvoorbeeld met een appelboom. Een appelboom in de winter, dan denk je van nou, moet daar nog vrucht aan komen? Het ziet er eigenlijk helemaal niet uit. Het lijkt wel een dorre boom. Maar dan in het voorjaar, wat zie je dan? Bloesem. En als je nog een paar maanden langer wacht, in september, komen de vruchten, de appels. En zo is het ook met de heiligmaking. Dat voorbeeld kun je vasthouden. Het is een groei, het is een proces. En gaandeweg zul je vruchten gaan zien in je leven, bij jezelf, bij je man, bij je vrouw, bij je kinderen, in je omgeving. In de heiligmaking kunnen we groeien. En dat zegt Petrus ook, kijk maar mee. Naar hoofdstuk 2, 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 2. Wat zegt hij daar? Hij zegt, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Zie je? Dus je ziet, het heeft te maken met groei, opgroeien. Wanneer een mens wordt wedergeboren, dan is dat allesomvattend. Het is genoeg, het is volledig, het is compleet. De Heere God heeft niet half wedergeboren kinderen. Dat bestaat niet. Dus wedergeboorte is altijd compleet. Het is heel. Maar de heiligmaking is anders. Heiligmaking is veel meer een proces. En dat zal hier op aarde onvolmaakt blijven. Totdat we de hemel binnengaan. Totdat we de volkomen hoop mogen genieten waarop Petrus wijst aan de gelovigen in de verstrooiing. Hij bemoedigt hen. En ook wij vanochtend worden bemoedigd door deze woorden. Hoop volkomen op de genade. Heiligmaking is hier niet volledig. Het is een proces. Maar straks, wanneer we met Christus mogen zijn, zal het heel zijn. Zal het compleet zijn. Het is van belang om dat verschil duidelijk te zien. Want als we dat niet zien, dan zou je in de kramp kunnen komen. Dan zou je denken van ja, ik moet nu zo heilig leven. Er zijn geen zonden meer in mijn leven. Maar oh, als ik zonde doe, dan komt het helemaal niet goed. Nee, dat is niet wat Gods woord ons leert. Heiligmaking is een proces. En dat kan gaan, broeders en zusters, met vallen en opstaan. Maar Gods woord is waar. De Heer Jezus Christus heeft het volbracht. En steeds mogen we opnieuw verder, opnieuw beginnen als het nodig is. Als gelovigen zijn we verantwoordelijk. Omdat Gods woord zich met een oproep tot ons richt. Wees heilig, want ik ben heilig. We leven onder het gezag van onze hemelse Vader. En niet voor onszelf. We zijn duur gekocht. We leven dus niet zomaar. Maar hoe kunnen we dan gehoor geven aan die oproep om heilig te leven? En wat moeten we dan doen? Nou, een paar voorbeelden. Wat dacht je van Gods woord lezen? Om zijn woord te onderzoeken. Je persoonlijke stille tijd. Het samenkomen met de gemeente. De eerste dag van de week. Maar ook door de week, als daar gelegenheid is. Op de kringen, de gebedsavonden. Maar denk ook aan het avondmaal wat we straks met elkaar mogen vieren. Waarin we de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus mogen gedenken. Denk ook aan de doop volgende week. Zijn er broeders en zusters in ons midden die zich op geloof laten dopen. En daarin laten zien dat zij gehoorzaam zijn aan de opdracht van de Heer Jezus Christus. Het zijn allemaal voorbeelden. God is een God die door middelen werkt. Let op, het gaat niet om een formele bezigheid. Dat ik maar zo goed mogelijk mijn best doe. Want het gaat om de heiligmaking van ons hart. Wat leeft er in ons hart? Het is een werk vanuit ons hart door de Heilige Geest gewerkt. Het is immers God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het heilig leven bereidt ons voor op de hemel, zou ik kunnen zeggen. Waarom? Omdat de hemel een heilige plaats is. Alle inwoners zijn heilig en alle activiteiten zijn heilig. Spurgeon zegt dat er niet zoveel verschil te zijn tussen een wereldling en een christen als tussen hel en hemel. We moeten wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Wandel in de vreze des Heren. Vers 17 tot en met 19. Als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. De tekst laat ons zien dat de gelovigen God als vader aanroepen. Kijk maar naar vers 17, het begin van vers 17. En als u hem als vader aanroept, dat impliceert voor de gelovigen dat er een relatie is tussen de gelovigen enerzijds en de vader anderzijds. Wij mogen er vertrouwd mee zijn of raken om God als vader aan te roepen. Eerst vond je dat misschien nog moeilijk om vader te zeggen. Maar naar de hand kreeg je meer vrijmoedigheid. En misschien ben je inmiddels wel helemaal gewend. En is het helemaal niet vreemd voor je. Maar vergeet niet dat de Vader wel God blijft. En dat hij geen zonde door de vingers ziet. Maar dat zijn oog is op zijn kinderen. Dat zien we heel duidelijk in vers 17 terugkomen. Hij let op hun leven en oordeelt naar hun werk. Vader is wel onpartijdig. En daarmee is hij volkomen wijs en goed. De gelovigen, wij, worden verantwoordelijk gehouden voor onze daden. En Vader oordeelt zonder aanzien des persoons. Hij wil dat er geen verkeerde dingen bij ons gevonden worden. Hij is het licht en in hem is geheel geen duisternis. Alles wat niet in overeenstemming is met het licht zal hij oordelen. Hij heeft ons lief en juist daarom oordeelt hij ons. Hij oordeelt ons naar onze daden. Houden die stand of worden ze door vuur verbrand? Petrus die heeft het ook over dat oordeel in hoofdstuk 4 van de eerste Petrusbrief. En hij zegt daar in vers 17, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Zien we hier weer die gehoorzaamheid terugkomen, hoe belangrijk het is. Gelovigen mogen leven in eerbiedig ontzag voor God. Niet in angst, maar in genade en vrede. En dat is wandelen in de vreze des Heren. Petrus gaat verder, vers 18. Hij zegt in de wetenschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen van uw zinloze levenswandel bent vrijgekocht. Vrijkoping gaat hier om met het bloed van de Heer Jezus Christus. We kunnen daarbij denken aan het voorbeeld van een slaaf. In die tijd waarin Petrus zijn brieven geschreven heeft, kwam het voor dat een slaaf werd vrijgekocht op de slavenmarkt. En op het moment dat hij werd vrijgekocht, kon hij gaan en staan waar hij wilde. Nou, dat voorbeeld gebruikt Petrus ook hier in de tekst. Maar wij zijn niet vrijgekocht door zomaar iemand. Wij zijn vrijgekocht door de Heer Jezus Christus als het goed is. Vrijgekocht van onze zondelast. Wij zijn bevrijd door hem. En juist omdat je mag weten bevrijd te zijn, verlost te zijn, ga je leven in de vreze des Heren. Je wilt niet anders meer. Het bloed van Gods eigen Zoon moest er aan te pas komen. En dat zegt ook gelijk iets over de ernst van de situatie. Het bloed van God zelf moest er aan te pas komen. Tegelijkertijd is dat ook een verschrikking wanneer je dus nog buiten Christus bent. Hoe belangrijk is het dat je mag weten dat je zonden zijn vergeven. Dat je bent wedergeboren door het bloed van het Lam. Geen mens zou dit kunnen volbrengen. Maar God dank, hij heeft het volbracht voor zondaren. Voor u, voor jou en voor mij. En dat is wat Petrus hier zo sterk benadrukt. Vrijgekocht van uw zinloze levenswandel met het kostbaar bloed van Christus. Wat we lezen in de tekst, in deze verse, is onder andere in vers 20, waar staat dat hij van tevoren gekend is voor de grondlegging van de wereld. Dat wil zeggen, de Vader die hoefde niet op het laatste moment te bedenken bij de zondeval van, oh, wat moeten we nu doen? Nee, het was voorzien. De verlossing was iets dat was voorzien. Iets, niet iets van het laatste moment. God verkoos voor de grondlegging de wereld. En hij verkoos ook zijn kinderen voor de grondlegging de wereld. In hem. Zie Efeze 1 vers 4. Voor de schepping van hemel en aarde had hij al bepaald dat zijn zoon zou komen. De verlosser. Gemeente, dit kunnen we niet begrijpen. Ik niet althans. Dit gaat ons denken te boven. Maar we mogen het geloven op grond van Gods woord. En daarom, omgort de lendenen van je verstand, hoop volkomen op de genade die je wordt toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. En juist omdat we het niet kunnen begrijpen, laat ons zien dat we te maken hebben met God. Als we hem zouden begrijpen, zou God geen God zijn. Want dan stond hij op gelijke voet met ons. Zie je dat? De Heere zegt, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. We lezen in de tekst, hij is geopenbaard in deze laatste tijden. Het gaat om de periode tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst. De tijd waarin hij is bekendgemaakt. De tijd vanaf zijn menswording. De tijd waarin wij nu mogen leven. Is hij ook al aan jou geopenbaard? Ken je hem als je verlosser? En als het lam dat ook voor jou aan het kruis gestorven is, die zijn leven heeft gegeven? Of is hij nog je rechter? Denk eens na over deze vraag. Want het is van levensbelang dat het eerste werkelijkheid voor je is of vandaag wordt. Is hij ook jouw verlosser? Waarvoor werden wij vrijgekocht? Wat was het doel? Nou, als we verder lezen vanaf vers 21, dan zien we daar staan: door hem gelooft u in God die hem opgewekt heeft, de Heer Jezus Christus, uit de doden. Het verlossingswerk van Christus was voor jou. Zodat jij zou kunnen geloven en dat je geloof en hoop op God gericht zouden zijn. Door hem, niet uit jezelf. Want daar komt er niets van terecht. Hier zien we duidelijk dat het geloof is uit hem. Hij schenkt geloof aan een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Aan een ieder die het alleen van hem verwacht. Het geloof is mogelijk en het wordt ons geschonken door Christus dood en opstanding. We hebben immers een levende Heer. God heeft hem opgewekt uit de doden. En omdat God, dat de Heer Jezus Christus is opgestaan, is er hoop voor u, voor jou en voor mij. We leven toch immers vanuit deze hoop? En dan kunnen we zeggen: dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De overwinning is in Christus Jezus. Zodat, met het doel, uw geloof en hoop op God gericht zouden zijn. Hoop, zei ik al, is vertrouwen in de toekomst, die vast ligt, in zijn opstanding. Geen misschien, maar vast en zeker. Een heerlijke toekomst voor een ieder die het alleen van hem verwacht. Het geloof in de hoop en de hoop in God is als een anker dat vast ligt. Geen misschien. Dat geloof ligt vast in hem en dat is onze zekerheid. Het kan een zwak geloof zijn, het kan een klein geloof zijn, maar wanneer we tot hem de toevlucht nemen en wanneer we bij hem schuilen, dan is dat een heerlijke zekerheid. Want hij is de leidsman en de voleinder van ons geloof. We komen bij onze derde aansporing, vers 3, vers 22, aansporing 3. Heb lief. Heb elkaar vurig lief. Het staat in de gebiedende wijs. Het is een opdracht of aansporing en niet maar zo een vanzelfsprekendheid. Petrus spreekt hier over de nieuwe positie. De zielen gereinigd en gehoorzaamd in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest. Niet meer gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger waren. Geen zinloze levenswandel meer, die gericht is op goud en zilver, de dingen die vergaan. Maar onze levenswandel is gericht op Christus. De tekst laat ons zien dat de gelovigen veranderd zijn door de Heilige Geest. Er is een toen en er is een nu. De vraag die we vanochtend onszelf moeten stellen en in de spiegel moeten kijken: hoe zit dat nou bij jou en bij mij, in jouw leven, mijn leven? Ken je dat leven? Ken je iets van in je leven van een eertijd, zouden we zeggen, en een nu? Of heb je nog van die zonde in je leven die je koestert? Je geeft je er gemakkelijk aan over en je denkt: ja, wat geeft het nou? We doen allemaal zonde, dus wat kan ik er aan doen? Maar dan worden we vanochtend aangespoord, ja, opgeroepen. Om God de lendenen van je verstand, wees nuchter. Je ziel gereinigd in gehoorzaamheid aan de waarheid. Het gaat hier om iets dat heeft plaatsgevonden en wat blijvende gevolgen heeft. De gehoorzaamheid, nogmaals, wijst op onze verantwoordelijkheid. En dan, broederliefde, heb elkaar vurig lief, uit een rein hart. Zie je de oorzaak en het gevolg in de tekst? Broederliefde, die voortkomt uit een hart dat is herboren. Een hart dat schoongewassen is door het bloed van het lam. En dan, broederliefde. Het gaat hier om zelfopofferende liefde, die voortkomt uit een herboren hart. En ook nu is het weer goed om de vraag te stellen aan onszelf: hoe zit het bij ons? Ben je vertrouwd mee geraakt met die vurige liefde uit een rein hart die voortkomt uit God zelf? Het is de liefde van God die je mocht ontvangen en die je mag doorgeven, omdat het je leven veranderd heeft. Je gaat er toch immers uit leven? Het is overigens niet lief doen, hoor, wat hier bedoeld wordt. Lief doen is heel wat anders. Lief doen, dat is eigenlijk gebaseerd op hoe ik me voel vandaag. Het gaat hier over lief hebben. En dat betekent ook als het moeilijk is, ook als je weerstand ervaart bij die broeder of zuster uit de gemeente, dan toch lief hebben. Ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Liefde die er is voor de gelovigen die tot hetzelfde lichaam behoren, omdat zij ook leden zijn van de gemeente, het lichaam van Christus. En die liefde gaat over kerkmuren heen. En zo moet het zijn, zou ik zeggen. Petrus heeft het over ongeveinsde liefde. Dus niet namaak, niet hypocriet. Nee, de liefde is ongeveinsd en echt. We komen bij vers 23 en opnieuw heeft Petrus het daar over de wedergeboorte. U die opnieuw geboren bent. En hij noemt daar het twee zaden. Hij noemt vergankelijk zaad en onvergankelijk zaad. We zouden kunnen zeggen vergankelijk zaad, dat is zaad wat voorbij gaat. Daar blijft niets van over. En onvergankelijk zaad, dat is zaad wat blijft. Nou, wat blijft, dat is het woord van God. Maar alles wat uit de mens voortkomt, dat ziet uit vergankelijk zaad. Dat gaat voorbij. En dan kunnen we heel praktisch denken. En alles in ons leven waar we druk mee kunnen zijn. Hoe goed op zichzelf ook. Maar het is goed om te beseffen dat onze inspanning, onze carrière, ons geld, noem maar op, het gaat eenmaal voorbij. Maar Gods woord blijft bestaan. God is levend. Hij is eeuwig. Hij is machtig en hij herschept door de adem van zijn leven, van zijn mond. En dat is wat de tekst laat zien. Die nieuwe geboorte door het levende en eeuwig blijvende woord. Het woord en het zaad, zouden we kunnen zeggen, dat onvergankelijk is. We hebben tot nu toe stilgestaan en nagedacht over drie aansporingen. De eerste was om gortelenden van je verstand. De tweede was, wees heilig. De derde aansporing, heb lief. En tenslotte, de laatste aansporing waar we bij stil willen staan, blijf bij het woord. Vers 24 en 25. We lezen het met elkaar. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. En dan komt het. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Alle heerlijkheid van de mens, ik noemde het zo net al even, dat vergaat. Alle roem, alle mensverering, alles waarin de mens centraal staat. Alles waarin het gaat om de mens, het zal vergaan. En dat is het verdorren. Dat is het gras wat verdort en dat is die bloem die afvalt. Er blijft niks van over, het is weg. De wind gaat er overheen en je ziet er niks meer van. Maar dat wil zeggen dat wij vanuit onszelf dus tot niets in staat zijn. Maar het woord van God is levend. Het is herscheppend. En daarom opnieuw, om God de lendenen van je verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade. Want het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En dat is een heerlijke waarheid. En daarom komen we hier iedere zondag samen. Daarom komen we hier bij elkaar. Om dat woord van God, om van Hem te horen. Alles wat de Heer belooft, dat doet Hij ook. Aan zijn woord, broeders en zusters, hoeven we niet te twijfelen. Wat een verschil met woorden die door mensen zijn gesproken. Hoe vaak kunnen wij elkaar wel niet teleurstellen. Omdat we niet doen wat we zeggen. Maar zo is het bij de Heere God niet. Wat Hij zegt, wat Hij belooft, dat doet Hij. Zijn woord is onvergankelijk. En blijft tot in eeuwigheid. We letten nog op een laatste punt. In vers 25, daar staat maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Heere, daar staat kurios in het Grieks. Hij is onze Heere. Hij moet de Heer zijn over heel ons leven. Weer een spiegel vanochtend die we krijgen voorgehouden. Is Hij Heer over u, jou en mijn leven? Staat Hij bovenaan? Heeft Hij prioriteit in ons leven? Gemeente, de oproep klinkt, blijf bij het woord dat onder jullie verkondigd is. En dat op de huidige dag verkondigd wordt. Het woord dat gesproken is. Het heerlijk evangelie van verlossende genade. Van heiligmakende genade. En verheerlijkende genade bij de openbaring van Jezus Christus. En dat is de volkomen genade. Waarin we zullen zijn. Bij Christus. In zijn heerlijkheid. Het is het woord dat nieuw leven brengt. Door de kracht van de Heilige Geest. Het woord dat dode zondaren levend maakt. Daarom kunnen we nooit genoeg van dit woord horen. En het ook en verkondigen, zolang we het leven op aarde van de Heere ontvangen. Het is nu nog de tijd waarop het woord van God uitgaat, ook hier in onze gemeente. En het woord dat ik vandaag ook in alle eenvoud mag brengen. Houd vast aan dat woord. Neem er de tijd voor om het te lezen, om het te overdenken, om het te herkauwen. Buiten dit woord is er geen zaligheid te vinden. Onze zaligheid is in Christus Jezus, geopenbaard in het vlees en aan ons bekendgemaakt door zijn woord. De kinderen hebben het vanochtend al gezegd. Hoe mooi om te zien dat zij het al weten. Het antwoord op de vraag, hoe kunnen we het weten? Jeroen stelde even die vraag en het antwoord kwam op door zijn woord. Laten we staan voor de waarheid van dit woord. Weet je, vandaag de dag horen we zoveel om ons heen dat er aan het woord wordt afgedaan. Er wordt aan het woord van God getornd. Het wordt niet meer getolereerd eigenlijk, zouden we kunnen zeggen. Men voegt er van alles bij, of men haalt er van alles af, of men vult het maar aan, zoals het in ieder uitkomt. Nee, wij geloven in de foutloosheid van Gods woord, in de onfeilbaarheid van Gods woord. Dat is de positie waarin we staan. En van waaruit we willen leven. Dan gaan we het praktisch maken. Zoals Petrus het vanochtend ook praktisch heeft gemaakt in het midden van ons. Zoals hij het praktisch heeft gemaakt aan de broeders en zusters die in de verstrooiing leven. Zo is het vanochtend ook praktisch gemaakt. Gefundeerd op het woord van God. En dat heeft consequenties in ons leven. Dan wordt ons de spiegel voorgehouden. En dan blijft niets meer hetzelfde. Maar dan zal het gaan veranderen. En dan gaan we zeggen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? En in welke situatie van ons leven we ook verkeren, in de eerste plaats dienen we altijd terug te gaan naar het woord van onze God. Omdat we geloven en vertrouwen dat dit woord levens veranderen kan, toch? Hij weet als geen ander wat we nodig hebben in ons leven. We dienen dan ook niet naar binnen gericht te zijn, maar we dienen op hem gericht te zijn. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En dit kan betekenen dat er soms gesneden moet worden in ons leven, zoals dat tweesnijdende zwaard. En dat kan pijnlijk zijn, maar het resultaat is levensvernieuwend. Gemeente van Overberg, blijf bij het woord dat onder u verkondigd is. Want wanneer Gods woord wordt gehoord en gehoorzaamd, dan bloeit het leven op. Amen. We willen als antwoord op de preek met elkaar gaan zingen. Uit de vaste burcht is onze God en we zingen het vierde couplet. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Couplet 4.